dames, heren, van harte welkom. Ik wil toch even een bijzonder welkom heten aan de heer Van der Meij. Na een aantal malen gedwongen afwezigheid. Welkom aan raadsleden, leden van de steunfracties, belangstellenden, pers, ambtelijke bijstand en natuurlijk aan de kijkers. Maar ook aan onze gasten van het college. Van harte welkom. De heer Kuipers heeft zich afgemeld. En de heer Van der Born hoopt dat hij voor het besloten gedeelte van de vergadering er is. Maar de heer Van der Born is dus ook niet aanwezig. De vaststelling van de agenda wil ik het woord geven aan de heer Dijkstra. Als eerste de heer Dijkstra.
Ja, dank u wel. Naar mijn beste weten heeft het presidium deze agenda vastgesteld met de aantekening dat er nog een bespreekstuk zou volgen. Namelijk een stuk over de perspectievennota. Nu zie ik dat dat bij vergissing als besluitstuk op de agenda is gezet. Dus ik stel voor om dat nu te corrigeren en er alsnog voor vandaag een bespreekstuk van te maken.
Zijn daar op- of aanmerkingen over? Ik zie ja knikken. Ik zie breed ja knikken trouwens. De heer Kloos.
Nou, heel kort, voorzitter. Ik denk meneer Dijkstra terecht opmerkt van, dat hij naar de bespreekagenda kan. Dan kunnen wij zo achterstaan. Maar dan wordt het 10 juli, want we willen ons nou wel even voorbereiden.
Dan wordt het
10 juli.
Ja, maar we hebben het. Ja, de heer Dijkstra.
Ja, dat verwacht ik dat u dat zou zeggen, maar het is een stuk van de gezamenlijke coalitie, dus u bent volledig toegerust om erover te spreken. En ik kan u verzekeren, dat heb ik in elk geval nagevraagd, dat ook de oppositie voldoende is voorbereid om dit stuk vandaag aan de orde te stellen.
Ik blijf toch volhouden, voorzitter, dat de gebruikelijke is degene die zegt dat het op de bespreekagenda moet, dat het gehonoreerd wordt. Dat is het. Wat we altijd afgesproken hebben.
Gebruikelijk.
En dat het dan na 10 juli de eerste momento is.
Dat is wel gebruikelijk, maar dan zitten we wel met het probleem natuurlijk dat het. Nou, dan is mosterd tijdens de maaltijd. Ja.
Dan neem ik wel een potje mosterd mee.
Ik wil even de heer Van Es. De heer Van Es.
Ja, dank u wel, meneer de voorzitter. Ja, ook in onze beleving zou dit stuk gewoon vanavond behandeld kunnen worden. In onze beleving zou het ook. Als bespreekstuk voor vanavond geagendeerd worden.
De heer Pieters.
Ik kan met de bedden gebracht door de Partij van de Arbeid en met de aanvulling van GroenLinks van de gemeentebelangen kan ik volledig onderschrijven.
En het vandaag behandelen met een uitgebreide stemverklaring zonder discussies is geen optie. Dus met een uitgebreide.
Nee, dat is geen behandeling. Dat is,
nee, het is een uitgebreide stemverklaring. Maar
ja, nee.
Dat is geen optie.
Voorzitter, als ik nog een opmerking mag maken. Er is een stuk dat is aangeleverd door 5 partijen. Er zijn 3 partijen die willen het graag bespreken. Ik snap het probleem helemaal niet. Maar volgens mij staat er voldoende duidelijk in hoe de partijen erover denken.
Er is geen enkel probleem. Er is ook geen probleem om het met de stemverklaring, wat mij betreft, te doen. Maar we hebben in het reglement afgesproken. Dat op het moment dat je iets op de agenda zet, maar de heer Dijkstra zegt dat is abuis. Dat is abuis. Maar de heer Kloos zegt, we hebben het nu niet voorgesteld, het is de volgende keer. Dan behandelen we het 10 juli. En dan heb je natuurlijk wel iets waar volgens mij maar 1 ding op zit. En dat is dat je erover stemt. Een als ordevoorstel. In ons reglement is het zo dat als het op een bespreekstuk staat, dat je het de keer daarna behandelt. Zo doen we dat steeds. Nou kun je zeggen van dit is per abuis erop gekomen, dus we doen dat nu. Maar dat kan. Maar de heer Kloos geeft duidelijk aan, nee, dan wil ik het gewoon de procedure volgen. Namelijk de volgende keer bespreken. En ik zie dat als, laten we zeggen, de koninklijke weg. Wijk je daarvan af, dan volgt er een stemming. De heer Dijkstra.
Nog één keer dan. Koninklijke weg prima als het een stuk is wat door het presidium op een besluitagenda is gezet en dan door een lid wordt voorgesteld om het naar de bespreekagenda te doen. Dan geldt die procedure waar u het over heeft. Dit is om te beginnen fout gegaan. En ik begrijp ook werkelijk niet waar de coalitie zich nog op moet voorbereiden. Ze hebben een stuk gepresenteerd. Dat is hun standpunt, dat is overduidelijk. Ze hebben hun argumenten. Dus waarom zouden ze de discussie met ons er nu niet over aan kunnen gaan en pas over 2 weken wel? Overigens wil ik erop wijzen dat meneer Kloos dan natuurlijk gaat zeggen dat de besluitvorming pas in september kan plaatsvinden. Nou ja, dan kunnen we nu net zo goed hierover ophouden, want dan komt het punt helemaal niet meer.
Maar daar zit een beetje mijn gevoel, want ik wil het... Ik wil er geen vertoning van maken. Ik vind dat iedereen moet kunnen zeggen wat hij vindt, maar niet wanneer het allemaal al is geweest.
Maar misschien kan meneer Kloos dan zeggen waarom hij mijn redenering niet kan volgen.
Ja, maar september is... volgens de formules is dat juist. Als het nu meteen erop was gegaan, dan had je hem ook pas over 3 weken... in stemming kunnen brengen. Ik denk dat enige pragmatisme handig is. De heer Kloos, de heer Dijkstra, stelt u wat vragen.
Nou, ik wil hier wel openlijk toezeggen dat als het op 10 juli het wordt besproken, dan wordt er ook besloten. Dus in die zin gaat het niet naar 13 september.
Ja, maar we hebben het tot nu toe zo afgesproken, als één van de leden vindt dat het eroverheen gaat, dan... gaat het er ook overheen, om het zo maar eens te zeggen. Dus die garantie die bestaat niet, maar u zegt, mijn partij zal...
U zal daar loyaal mee omgaan en het tiende wordt er ook op gestemd.
De heer Dijkstra.
Ja, dat is natuurlijk curieus. Dan zouden we nu de procedure wel volgen en dan over 14 dagen of 3 weken feitelijk er ineens weer van afzien.
Dat is dan
maar
aan de raad.
Wat zou ik willen vragen naar meneer Kloos? Wat is nou de reden dat u het niet nu al met ons kunt bespreken? Wat weet u over 3 weken meer dan u nu weet?
Vindt u het goed voordat de antwoord komt dat ik de heer Van Essen ook even het woord geef? Want ik heb het idee dat dit heel dicht bij elkaar ligt, te vragen. Misschien ten onrechte, de heer Van Essen.
Ja, wat ons enigszins frapperen is dat op de agenda dit als een T-stuk geagendeerd staat. Ja. Dat zou impliceren dat het vandaag gewoon behandeld zou moeten worden. Overigens is de agendering daarin wat onduidelijk, moet ik zeggen, maar zo staat hij er wel.
De achtergrond daarvan is dat als je als mosterd naar de maaltijd het gaat beslissen, dan heeft het helemaal weinig zin. Maar 15 juli heeft zin, maar dan heb je het over september.
Voorzitter?
De heer Pieters.
Voorzitter, ik weet niet, de beraadslaging in het presidium over de agenda zijn denk ik niet vertrouwelijk. Hè? Dan mag ik uit...
Dan mag u zeker, want we hebben een openbaar deel en een besloten deel. En het besloten deel bestaat uit andere informatie dan de agenda. Dus u kunt...
Helder. De motivatie om dit zo te doen in het presidium is geweest dat we een reglement van onze vergaderhouder hebben waarin staat dat de perspectievennota aangeleverd moet worden voor de vakantie. Er is toen gezegd, laten we respect hebben voor ons eigen reglement van orde en laten we dit tijdig doen. Toen is er gezegd, we gaan dit behandelen op 10 juli, dan kunnen we voor de vakantie besluiten. Voor de vakantie op 10 juli, met alle respect en geen geweld te doen aan het reglement van orde, om de perspectiefnota niet te behandelen voor de vakantie. Dat is de motivatie geweest. Daar was nagenoeg iedereen het mee eens in het presidium en ik vind het vreemd dat het nu zo gebracht wordt als het gebracht wordt.
Maar we hebben in het presidium ook gezegd dat we daar vandaag voor zouden kiezen.
En dat we het ook wouden bespreken. Dus wij, de redenering en de argumentatie van meneer Dijkstra dat het een vergis is en zo op de besluitagenda gekomen is, wil ik volledig onderschrijven. En het is voor ons geen enkel probleem om nu dit te behandelen. En ik begrijp van de collega's van Gemeentebelang en Partij van de Arbeid die ook voorbereid zijn.
Dat snap ik. Bij een aantal anderen wel. We kunnen hier wel nog gezellig tot 8:30 over praten. Maar volgens mij kun je het dan of beter... Oh nee, u hebt helemaal gelijk. Meneer Kloos, de heer Dijkstra had u nog een paar vragen gesteld.
Ik ben de vraag helemaal kwijt.
Waarom u vindt dat het nu niet behandeld kan worden, is volgens mij de essentie.
De essentie staat dat
met name
op
wat
de
meneer Kloos over 3 weken meer weet dan wat hij nu weet.
Als het op de besluitenlijst staat, voorzitter, dan is het enige wat kan ik doen. Ik kan dan even een tekstverklaring geven, hè, waarom het erop staat. En dan kan ieder een stemverklaring geven. Hè, dat zo is het.
Ja, nee, maar dat had ik in principe ook, als oplossing al aangemeld. Ja. U legt het uit en dan is er stemverklaring. Maar er zijn in ieder geval 2 partijen die daar... zeggen grote moeite mee te hebben. En dan zegt hij, dat is goed, die grote moeite, maar dan gaan we het over 3 weken behandelen.
Precies.
Maar dan kom je in een impasse. En volgens mij moet je bij impasses in een democratie gewoon stemmen. De heer Dijkstra.
Nou, dan stemt u maar.
Maar ik ga eerst nog naar argumenten proberen. De heer Dijkstra.
Ja, ik kan wel toelichten waarom wij niet tevreden zijn met alleen een stemverklaring. We hebben natuurlijk een paar vragen die beantwoord moeten worden. Dus dat past in het geheel niet bij een stemprocedure. Dat is mijn argument, dat is dan ter verduidelijking naar meneer Kloos. En dan hoor ik nog steeds niet wat meneer Kloos nou ervan weerhoudt om nu te discussiëren.
Als voorzitter vind ik inderdaad dat vragen niet horen bij een stemverklaring. Dus stelt meneer Kloos voor... Nee, de heer Dijkstra wil weten waarom het nu niet kan. En daarna, als u dat hebt uitgelegd, ga ik geen scheidsrechter zijn, maar dan laat ik gewoon... kiezen.
Laat u de raad maar gewoon even...
Nee, maar meneer Dijkstra heeft nog een vraag over waarom nu niet.
Waarom wel?
Goed, ik denk inderdaad
voorzitter,
dat...
Voorzitter, mag ik dan aan de orde geven? Waarom wel? Er staat in uw eigen voorstel bij de raad is. Omdat we willen afwijken van ons reglement om perspectief nodig niet te behandelen voor de vakantie.
Wij willen, voorzitter, wij willen ook meneer Pieters zeker tegemoetkomen dat we daarover over kunnen spreken. En dat is 10 juli. En dat is op dat moment bij de bespreekstukken wordt dit opgevoerd. Punt.
Ja, punt. Prima. Ik denk ook dat de discussie niet heel veel verder komt op dit moment. Ik ga het even formeel doen. Er is een voorstel van de heer Dijkstra, ondersteund door de heer Pieters. En ik kijk even naar de heer Van Es. Dat betekent de fracties van de VVD, fractie van de Partij van de Arbeid, fractie van Gemeentebelangen. Om het stuk wat gaat over het afzien behandelen perspectiefnota bij agenda punt 15 vandaag te behandelen. Dat is het voorstel wat de heer Dijkstra inbrengt. Daar wil ik graag in stemming brengen. Op het moment dat de meerderheid voor is, gaan we het vandaag behandelen. Is de meerderheid tegen, dan behandelen we het 10 juli. Wie is er voor het ordevoorstel van de heer Dijkstra? Dat zijn de VVD, Gemeentebelangen, Partij van de Arbeid. Wie is er tegen? Dat betekent dat het stuk 10 juli behandeld gaat worden. En behandelen betekent gewoon in 2 termijnen en eventueel besluitvorming. Dan hebben we de vaststelling van de agenda gehad. Vaststellen van de besluitenlijst, raadsvergadering 5 juni en kennis nemen van wie daarover. Als dat niemand is, dan ga ik door met agenda punt 4, het vragenrecht van raadsleden. Ik heb een vraag aangemeld gekregen van de heer Pieters namens de VVD-fractie.
Voorzitter, dank u wel. Voorzitter. In de gemaakte prestatieafspraken met woonborg zijn aanspraken gemaakt over de verkoop van sociale huurwoningen in onze gemeente. In deze afspraken is vastgelegd dat woonborg in beperkte mate verkoop van sociale huurwoningen voortzet in blokken waarvan het eigendom reeds geknipt is. Dus geen verkoop in blokken waarvan woonborg de eigenaar is. In de raad van 18 april 2017 is door onze fractie aan de orde gesteld de verkoop van een woning aan de Rozenstraat in Tinalo. Dit was de verkoop van een woning in een blok dat volledig eigendom was van woonborg. Het college gaf bij de beantwoording toen aan dat er onduidelijkheid is over hoe om te gaan met de verkoop van de huurwoningen. Ook gaf het college aan dat het bij woonborg is aangedrongen op duidelijkheid. Voorzitter, op dit moment biedt woonborg weer een woning uit de beperkte voorraad sociale huurwoningen in het dorp Tinarelo aan. Even voor de duidelijkheid, ik heb vanmiddag gekeken op de site van woonborg. Er staat in de plaats Tinalo en in de plaats Vries 1 huurwoning. Die is geschikt voor 1 à 2 personen. Dat zijn kleine huurwoningen die staan in de nieuwbouw van Tinalo. Dus we mogen wel stellen dat er wel behoefte is aan huurwoningen. Want ik kan u zo een lijstje met namen geven die graag morgen in een huurwoning willen. Bij de beantwoording in 2017 heeft het college aangegeven dat woonborg een lijst met te verkopen woningen zal aanleveren. Ook meldt het college met woonborg in gesprek te zijn over deze materie. Desgevraagd geeft het college aan dat de raad op de hoogte zal worden gehouden in dit dossier. Voorzitter, kan het college aangeven wat er is gebeurd vanaf april 2017 en hoe het college denkt om te gaan met het steeds onttrekken van woningen aan de voorraad sociale huurwoningen? Voorzitter, Nog een concrete vraag. Hoe gaat het college aan de afspraken en toezeggingen aan de raad inhoud geven? En wat gaat u doen met dit specifieke geval van weer een woning in een blok wat volledig eigendom van woonboog is, onttrekken aan de sociale huurwoningvoorraad? Voorzitter, tot zover.
Wethouder Vemer, 3 concrete vragen.
Ja, dank u wel. Om te beginnen, er wordt gesteld dat er bij de prestatieafspraken is afgesproken dat er geen geknipte blokken worden verkocht. Dit zijn inderdaad de oude prestatieafspraken. Dit jaar zijn er nieuwe prestatieafspraken. We hebben juist omdat er een hele discussie was over wat bestaat nou wel onder een woonblok en niet een woonblok. En ik kan me nog herinneren, er was hier iets over een blok van 2 is een blok van 2, heeft u geloof ik gezegd. En dat werd beaamd vanuit het college, dat vonden wij ook. Daarna zijn er prestatieafspraken gemaakt. Daar is in die prestatieafspraken hebben wij uiteindelijk niet opgenomen dat er geen blokken mogen worden opgeknipt. Maar is opgenomen, letterlijk, en dat is nummer 21 van de prestatieafspraken, dat er beperkt wordt verkocht conform de verkooplijst die bij het bod zat. Die verkooplijst die hebben wij gekregen, dus dat is uw vraag, die hebben wij. En daar staan de woningen die nu te koop zijn, staan daar allemaal op.
Ik kan het even opzoeken, maar misschien weet u het meteen. Hebben we die prestatieafspraken zo ook in de raad behandeld? De nieuwe?
Ja, die zijn vastgesteld door de raad.
Oké, dan hoef ik.
Nou, voorzitter, ik kan me niet herinneren dat wij na deze prestatieafspraak waar ik naar verwijst, en daar staat, die zijn van 2007 die zijn die begonnen. En er staat in artikel 29 op bladzijde 22, daar staat heel duidelijk dat er geen geknipte blokken worden verkocht. En ik kan me niet herinneren dat wij in onze raad nieuwe prestatieafspraken met Woonborg hebben behandeld. Maar dan, nou, ja, als u dat wilt doen. Nee. En voorzitter, als u het niet, dan durf ik het dan sneller te beweren met uw geheugen.
De prestatieafspraken zoals die zijn getekend in december 2017 bestaan op nummer 21. Woonborg zet de verkoop voor 2018 in beperkte mate voort conform de verkooplijst bij het bod. Daar staat dus niet meer in dat we niet meer gaan opknippen. En dat hebben wij gedaan, want dat kan ik mij voorstellen, want wij wilden inderdaad dit graag ook hebben. Want wij waren het volledig met u eens, liever niet opknippen. Maar uiteindelijk het totaalaanbod was gewoon prima. Het totaalpakket waar we op hebben getekend. Toen hebben we gezegd, nou, we kunnen het helemaal uitgaan, onderhandelen. Maar dit laatste stuk, het gaat nu om 10 woningen in Tinaarlo. Die op deze lijst staan. Dat zijn ongedeelde 2 kappers. Van de 22 woningen überhaupt die op de verkooplijst staan in Tinaarlo.
Voorzitter, ik durf. Sorry.
Ja, aan u het woord.
U bent nog aan het zoeken, maar u hebt ongetwijfeld al gevonden wanneer dit behandeld is.
Ik heb. Ik heb. Het is ondertekend 11 december 2017 de Vries. En de gemeente Tinaarlo heeft haar Berends wethouder volkshuisvesting. Maar nu ga ik even naar 29. Maar misschien dat het toch handig is, omdat dit wat minder. Het zijn concrete vragen, dat ligt niet aan de vraagstelling. Dat we even dit toch schriftelijk verifieerbaar, even met data en zo. Want er zijn, volgens mij is dat wijs en voorkomen we daarmee een discussie en dan kunnen we.
Voorzitter, ik denk dat de discussie niet zo groot is. Want ik meen vrijwel zeker te weten dat we over dezelfde prestatieaanspraak spreken. Want er is een hele discussie geweest met inspraak van huurdersvereniging. En die heeft in de hele lange tijd in de gemeenteraad gelopen. Dus ik denk dat we ook. Maar als u dat schriftelijk, als het schriftelijke beantwoording is, wat mij betreft, goed. Maar dan heb ik nog wel. Maar, oh nee, sorry, u was nog niet aan het einde van de beantwoording.
Wat gaat u doen? Wat gaat u doen? Concreet in het ene geval van het dorp Tinaarlo is er nog een vraag. En hoe denkt u de raad. Hoe denkt u dat u de eerdere toezeggingen aan de raad gestand kunt gaan doen door zo min mogelijk sociale huurwoningen te verkopen op de markt? De heer Vemer.
Het specifieke geval, voldoen aan wat er nu gebeurt, voldoet aan de prestatieafspraken zoals ik ze ken. zoals zij zijn vastgelegd en zijn getekend. Dus dit specifieke geval ga ik niets aan doen, want dit is gewoon volstrekt conform de regels. Wat ga ik doen om toezeggingen meer inhoud te geven? Wij zijn in gesprek geweest en daarin dat gesprek is, zoals toegezegd in de Raad, aangedrongen dat wij dit soort 2-onder-1 kappers niet meer gaan verdelen. Daar hebben we op aangedrongen richting de prestatieafspraken. Uiteindelijk hebben we toch hiervoor gekozen vanwege het totale pakket. Dan is een andere toezegging dat wij de Raad op de hoogte zouden moeten halen van de ontwikkelingen. En dat kan ik toegeven, dat hadden we waarschijnlijk wat actiever moeten doen in deze. Maar de prestatieafspraken zijn vastgelegd, zijn volgens mij vastgesteld. Maar dat gaan we dus nog even schriftelijk verifiëren.
Dan zou het inderdaad gaan om... En dan moeten we even, ik denk dat het goed is om de Raad even voor te lichten. Het gaat dan om 21 woonborgzet of verkoop voor 2018 in beperkte mate voort. Staat er even verder dat dat 8 tot 10 zijn. En er staat weer even verder dat ze het compenseren met 30 nieuwbouwwoningen. Dus ik denk dat het goed is om die dingen even op een rijtje te zetten. En daarna kijken of de Raad vindt dat aan de afspraken voldaan wordt. Ik denk dat dat even goed is, want anders dan krijgen we een haast blinde discussie die heel snel tot een wel eens niet is leidt. Maar dus dan nemen we 21, 22, 23, nou 21 tot en met 29 gaat even een analyse overheen.
Voorzitter, ik kan daar volstrekt, zullen we dat met belangstelling tegemoet zien. Ik vind het wel jammer dat het college moet erkennen dat aan de toezegging om ons op de hoogte te houden op geen enkele wijze invulling is gegeven. En ik weet ook nog dat met de discussie die je toen speelde, dat er vooral gezegd is in de kleine kernen zal hoogstwaarschijnlijk een noord- en sociale huurwoning weer gebouwd worden. En dat aanbod wat er is, koesteren dat, want er is een grote behoefte aan. En ik vind het jammer dat hier zo mee omgegaan wordt. En het zijn gemiste kansen. Want je hoeft straks niet meer te zeggen dat het alleen in geknipte blokken, want alle blokken zijn zo langzaam aan het geknipt.
Nee, maar ik denk dat mijn handreiking naar u toe is, we zetten dat goed op papier, zodat er geen licht meer tussen zit. En daarna kan een raad gewoon zeggen, wethouder, wij willen dat u met Woonborg dat en dat zo gaat onderhandelen. Natuurlijk komt daar ook bij de huurdersvereniging. Je kunt het niet een dictaat opleggen. Maar ik denk dat het juist is om een sturingsmechanisme te hebben. Ik denk dat de concrete afspraak dus is dat we die prestatieafspraken en de analyse en de verschillende data die spelen nog even op een rijtje zetten. Maar die in december 2018 is ondertekend, is volgens mij leidend. 17. Dat is de laatste. Die van december 2017 ondertekend, die is in november in de Raad geweest, die moet leidend zijn. Heb ik net opgezocht in ons systeem. Dus ik ga ervan uit dat dat klopt. En als het niet klopt, dan komt het. Dan hebben we het vragenrecht hiermee gehad. Dan zijn we toe aan een aantal hamerstukken met stemverklaring. Nee, dat is helemaal niet waar. Tje, ik ga weer echt veel te snel. Mededelingen college. Die zijn er niet. Informatie uit het college, agenda punt 6. Wie van u wil daar? De heer Hageman.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik zou graag op de volgende raadsagenda de brief, naar aanleiding van de vragen die we hebben gesteld over de beheersverordening Eelde-Paterswolde, bespreken.
De brief?
Ja.
Oké, dus niet het stuk wat er vandaag op staat, maar de brief?
Niet het stuk,
deze de brief. Oké, dan zetten we de volgende keer ter bespreking en ik kijk even, we hebben de gewoonte als één lid dat doet, dat we dat doen. Ter bespreking de brief met informatie uit het college over de beheersverordening Eelde-Paterswolde. Zetten we op de agenda ter bespreking. Nog iemand anders bij 6? Dan agenda punt 7. Als niemand daarover het woord neemt, dan hebben we agenda punt 7 gehad. De stukken in de leesmap. Wat er ongelooflijk veel waren. En papier in ieder geval. Nee? Benoeming van de nieuwe leden van de Raad van Toezicht. Het kan per acclamaties, maar de stembriefjes zijn beschikbaar. Ik stel voor om dit per acclamatie te doen. Dus dat is zonder stemverklaring. Heeft iemand daar bezwaar tegen? Als dat niet is, de heer Van der Born.
Ja, ik hecht er toch altijd aan om deze dingen schriftelijk te doen.
Oké, dan doen we het schriftelijk. Dan gaan we de briefjes uitdelen. Het gaat even, dat is ook voor de mensen die ons volgen op internet, over de benoeming van nieuwe leden van de Raad van Toezicht van de Stichting Basis. Op voordracht van de Raad van Toezicht wordt mevrouw J.M.J. Bouwman benoemd, wordt gevraagd of de Raad daarmee akkoord gaat. En op voordracht van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad mevrouw J. Vet. En dat zou ingaan per ingang van 1 september. De Vet, ja. Dan wordt u verzocht om het briefjes met name in te vullen. Dan hebben we ook een commissie nodig. Die dat, er is eentje over, dat klopt. Dat is de fractievoorzitter van GroenLinks. Dan wordt het opgehaald. Zullen we een kleine commissie dan doen met de heer Van der Born en de heer Spekschaten? En die kleine commissie die telt even en dan schorsen we 5 minuutjes. Sorry? Nee, dat mag niet van 2, dat moet van 3. De heer Van der Born, de heer Spekschaten en mevrouw Kamminga. Ja, dat is straks om te oefenen vast voor het echte werk. Nee, ik ga daar verder niet op. Dan schors ik de vergadering even en dan zal de heer Van der Born, die voorzitter is van deze illustere, haast legendarische commissie, zal de uitslag meedelen aan u. Nee, maar ik schors hem nu wel alvast. Dames en heren, ik open de vergadering en geef het woord aan de voorzitter van de commissie. Die is ingesteld razendsnel door deze raad. De heer Van der Born.
Dank u wel, meneer de voorzitter. De uitslag van deze stemming is mevrouw De Vet 22 voor, geen blanco, geen tegen. En mevrouw Bouwman ook 22 voor, geen blanco en geen tegen. Waarbij beide zijn verkozen.
Daarmee is ze verkozen en ontbind ik de commissie weer. Waarvoor dank. Dan agenda punt 10, ontheffing gemeenschappelijke regeling, of sorry, opheffing gemeenschappelijke regeling Alescon. Een stemverklaring. Wie zou er een stemverklaring willen geven? Dan breng ik agenda punt 10 in stemming. Wie is er voor, zoals dit omschreven, opheffing gemeenschappelijke regeling Alescon? Daar is de VVD-fractie niet. Ja, dan hebben we een unanieme raad. Agenda punt 11, begroting meerschap Paterswolde. Geen wensen en bedenkingen naar voren brengen. Wie wil hier een stemverklaring over afleggen? Er is niemand, wel, dat is wel iemand, sorry. Mevrouw Hofstra.
Nou, geen stemverklaring, voorzitter, maar wat ik me afvroeg is waarom dit agendapunt apart wordt behandeld van de andere gemeenschappelijke regelingen.
Omdat ze later waren.
Maar beide staan ze vanavond op de agenda.
Ja, maar de ene die was geloof ik al 3-4 weken bij de raad. 5 weken.
Dit was een andere timing.
Dit was een andere timing. Het had op het laatst wel samengevoegd kunnen worden, maar deze hebben we er ook een beetje doorheen gedaan, omdat we anders helemaal te laat waren. Ook voor deze, dan zou die weer net zoals vorig jaar na de... Ja, dus deze is door het presidium ook extra snel ingevlogen en die andere die stond al heel lang op de agenda. Maar ik snap het wel hoor. Ik vind wel, wat deed Groningen weer lastig?
Nou.
Oh, nee, sorry. Dat doen we niet in de openbaarheid. Agenda punt 11, stemverklaring. Dat is een flauw grapje. En dan breng ik in mijn stemming, wie is er voor? Dan ga ik naar agenda punt 12, gewijzigde vaststelling beheersverordening Eelde-Paterswolde. Wie een stemverklaring over dit onderwerp? Als niemand een stemverklaring wil, dan zal... Nee, dan breng ik agenda punt 12, de gewijzigde vaststelling beheersverordening Eelde-Paterswolde in stemming. Wie is er voor? Dan hebben we die gehad. Agenda punt 13. Het gaat over een advies van de commissariaat voor de media. Die is er ook met spoed opgezet. Wie wil er een stemverklaring afleggen? Dan... Nee? Oh ja, dat was nog net op tijd. Wie is er voor dit voorstel? Dank u wel. Dan kan de Stichting Lokale Omroep Eelde Fries Zuid-Laren, Tinalo Lokaal, verder met dit besluit. Gefeliciteerd daarmee. Agenda punt 14, informatie over, uit het presidium. Dat gaat over de fractieafrekening, waarvan we hebben afgesproken dat in de openbaarheid te doen. En dat doen we dus nu hier. Wil hier iemand iets over zeggen? Het is ter kennis nemen. Als niemand hier iets over wil zeggen, hebben we hier kennis van genomen en zijn de fracties ontheven van hun verantwoordingsplicht. Die hebben ze namelijk vervuld. Agenda punt 15, daar hebben we uitgebreid bij stilgestaan. Die komt bij de volgende agenda terug. Dan hebben we agenda punt 16, inspreken inwoners. En dat geldt voor de punten 10, 11, 12, 13 en 17, hebben geen gemeld. Dan hebben we het over de jaarstukken 2017, waarbij wij de volgende voorstellen op de agenda hebben. 1, om ter kennisname sinds de gemeentewet zijn dat gescheiden verantwoordelijkheden, sinds de dualisering, de gemeentewet is al oud, daar heeft het college heeft, ingestemd met de begrotingen. Daarvan stellen we u op de hoogte. Daar hoeven we niet per se over te beslissen. Tweede is ontwerpbegroting van WPDA, RUD, VRD een zienswijze in te dienen. Dat stellen we u voor als college om te doen. En 3 is de ontwerpbegroting van GGD Alescon en het recreatieschap Drenthe en publiek vervoer geen zienswijze in te dienen. Maar voordat ik de bespreking open, wil ik graag de heer Lammers het woord geven.
Ja, ik heb
twee punten te melden, voorzitter. Bij de WPDA hebben wij een zienswijze gemaakt, samen met onze collega's in Assen en AN Hunze. We hadden de indruk dat de WPDA eigenlijk ervoor was om trajecten op te rekken naar 2,5 jaar. Alle drie aangesloten gemeentes bestuurlijk waren van mening dat 2 jaar echt het maximum moet zijn en dat we in moeten zetten om mensen aan het werk te krijgen. Dat is het beste wat je doen kan. En hoe is vorige week bij de behandeling van dit stuk van de WPDA in Assen is gebleken dat in de begroting van 2019 van de WPDA staat die 2,5 jaar niet vermeld. Het is toch 2 jaar. Nu wil ik eigenlijk voorstellen om die zienswijze dan maar wel hameren op die 2 jaar in ieder geval, dat het niet langer wordt. Maar we kunnen niet zeggen, u wilt 2,5 jaar, want dat staat er gewoon niet. Dat is een misvatting die we allemaal gehad hebben en die niet helemaal correct is. Dus het verzoek is, mocht de zienswijze op deze manier in stand blijven, of dat dan aan zullen passen, zodat we geen onjuistheden opmerken.
Oké, dus even kort samengevat. Wij willen als college stellen wij u voor 2 jaar. Maar dat is hartstikke mooi, want dat doet Werkplein Drentse A zelf ook. Dus daar hoef je geen zienswijze over in te dienen, want we zijn het met elkaar eens. Dat is wat u zegt.
Ja, maar we hameren er wel even op.
U hamert
op. Maar het is aan de raad, als u dat zinnetje er niet in wil hebben, dan haal ik het er met plezier voor u uit. Maar.
Eigenlijk verschillen we niet van het AB en het DB van Werkplein Drentse A, ook al is er geen AB en DB. Maar ja. Het tweede wat u wilde zeggen?
Ja, over de RUD. Ik moet daar even een beetje een ongemakkelijk gevoel met u delen. Eind mei is in het AB de eerste kwartaalrapportage besproken. De afspraak is dat naar raden en staten de 4 kwartaalrapportages worden verstuurd. Die is zijn begin juni binnengekomen en die hebben wij via de normale routine, ook via het college, gaat dat dan dinsdag en dan komen ze bij u. Tegelijkertijd is een AB-vergadering van de GR is gewoon een openbare vergadering. En u kunt gewoon op de site van de RUD kunt u die kwartaalrapportage kunt u gewoon zien in de aankondiging van de vergadering, in dit geval van 28 mei van het AB. Nou zit ik er een beetje mee van, ik zou niet graag de kwartaalrapportage naar u toesturen al voordat die in het AB is geweest. Maar als die daar dan is geweest, dan zou we hem ook rechtstreeks kunnen doorsturen. Maar dan hebben we daar niet de opmerkingen van het college erbij. Dus ik wil daar eigenlijk even in overweging geven van, kan ik u daar beter bedienen dan ik nu heb gedaan? Dan hebben we daarmee een afspraak voor de toekomst ook.
De afspraak is, als ik u even mag samenvatten, dat de stukken van de RUD direct worden doorgezet naar de Raad als extra service, omdat ze ook gewoon op de RUD-website staan. En dat later daar nog een reactie van het college op komt. Maar dat we wel gewoon de stukken 1 op 1 doorsturen, zodat die niet naar de RUD-website moet gaan. Heb ik het zo goed verwoord?
Ja, dan zo gauw de AB-vergadering is geweest. En dus dan heeft het een status. Dan zou ik het ongefilterd gewoon door willen sturen. En dan kunnen we daarna nog als college, want dat kost dan toch 2 of 3 weken voordat het door het proces is. Dan krijgt u dan de verzendbrief van ons erbij.
Ja, ik snap het. Daar zijn wel vragen over. 2 uit 1 fractie. Maar dan geef ik toch de heer Van den Boogaard als eerste het woord, als u het goed vindt.
Overleg gehad. Maar voorzitter, vanavond stellen wij de conceptbegroting, begrotingswijziging 2018 vast. Dus ik vraag me af, want het is een tijd gebonden voor de RUD. Ik vraag me af, die eerste kwartaalrapportage, of daar nog afwijkingen voor komen. Dat is natuurlijk wel belangrijk om te kunnen beoordelen of wij daarmee akkoord kunnen gaan.
Ja, en ik denk dat de heer Van den Boogaard denkt aan vorig jaar. Toen stond dit ook op de agenda. En toen hadden we opeens een tonnen tekort. Dus ik denk dat er een soort déjà vu gevoel komt. En kunt u de heer Van den Boogaard geruststellen?
Ja, want de normale voorjaarsnota die komt daar ook aan. En die hebben we gisteren in het DB besproken. En die komt in de volgende AB-vergadering. En die zal er... die staat denk ik volgende week ook op de site van de RUD. En wij komen op dit moment niet om meer geld vragen.
Nee, dat staat dus niet in, dat staat dus niet in, de, in het concept wat u nu hebt.
Nee, maar de kwartaalrapportage, dat gaat er met name om de zorg dat de productie geleverd wordt. Okay. Ja.
Voor mij is het, zijn het duidelijke beschietingen vooraf, de heer Pieters.
Ja, voorzitter, het enige voordeel is dat wij dan het commentaar waar het college er ook op heeft, later tonus kunnen nemen, als dat we het stuk zelf hebben. Verder zie ik...
Nee, ik zie er ook niks anders in dan dat u een stuk krijgt. Dat krijgt u van het AB van de RUD. En daar zit nog geen commentaar van het college van Tinalo bij. Dat is,
U hebt volkomen gelijk, meneer Pieters. Alleen ik had er een beetje een ongemakkelijk gevoel bij dat ik een maand nadat het al overal bekend is, u dat stuk toestuur met het idee dat dat iets nieuws zou zijn.
Wat ons betreft had u geen ongemakkelijk gevoel op hem, hoor.
Nou, dank u wel. Dat is ik mooi, heb nou weer een heel goed gevoel ineens.
Nou, dan brengen we het nu in bespreking. Misschien dat meneer Pieters op andere punten dat...
Wordt het alweer anders.
Ja, dat, precies. Wie mag ik het woord geven over agenda punt 17?
Hoe denkt u dit te doen, voorzitter?
Ik wil dit... Ik stel het op prijs... Wanneer u inderdaad, zoals ik net heb gezegd, GGD, WPDA, LESCON, Recreatieschap, Drenthe, RUD, VRD en Publiek Vervoer, die zijn aan de orde. Wij stellen bij WPDA, RUD, VRD een zienswijze voor. En dat zou ik graag willen horen of u daarmee eens bent. En wij stellen dus bij drie voor om bij GGD, LESCON en de rest, anders word ik net Toon Hermans die de hele tijd hetzelfde opnoemt, stellen wij voor om geen zienswijze te hebben. En zo zou ik hem ook het liefst willen behandelen. Want dat is namelijk de rol van vandaag, van vanavond. Het gaat om al dan niet een zienswijze. Daar gaat het om. En daar wil ik ook u vragen om u daarop te focussen. Want het waren meer dan 1000 stukken papier. En het gaat even over de zienswijze. En niet om eindeloos technische vragen te gaan stellen over die 1000 pagina's. Mijn beleving is dus dat we het inderdaad volgen zoals ik net gezegd heb. Ja? Wie mag ik het woord geven? Dat is mevrouw Wiersema namens het CDA, de heer Van den Boogaard namens D66. Ik kijk toch, ja, de heer Pieters namens de VVD. De heer Franke, die vertegenwoordigt Leefbaar Tinalo. De heer Van S, gemeentebelangen. De Partij van de Arbeid heb ik nog niemand opgeschreven. De heer Van den Born heb ik ook niet opgeschreven. Bij GroenLinks heb ik ook niemand opgeschreven. Nee? Oké, dan wil ik als eerste de heer Franke het woord geven.
Even een rode knopje zoeken, voorzitter. Dank u wel, voorzitter. Onze fractie heeft de jaarrekeningen en ontwerpbegrotingen doorgenomen. Als beginnend raadslid waren 1000 bladzijden best wel veel, inderdaad. Maar in ieder geval kunnen we onze complimenten geven dat de diverse accountants mooie rapporten met elk verschillende stijl hebben opgeleverd. En op dat vlak krijgen we dan ook in ieder geval waar voor ons geld. Met name over werkplein Drentse A en de veiligheidsregio Drenthe hebben we nog wat punten, voorzitter. Wat betreft de WPDA. De herijking samen met inwoners, hoe vindt dat plaats en wordt de gemeentelijke organisatie hierbij betrokken? De stijging van uitkeringsgerechtigden met 10% vinden wij nogal fors. Is ook onderzocht wat daar de oorzaak van is. De veiligheidsregio, de rol daarvan is aan het veranderen. Dat zie je natuurlijk ook, want het logisch gevolg van het veranderen van de oorzaken van rampen en dreigingen in ons land. Maar het lijkt ons wel belangrijk om de autonomie van de gemeente daarin te bewaken. Want vooral richting de inwoners de juiste rol te blijven vervullen als aanspreekpunt in geval van nood. Dat vinden we nog wel een belangrijk punt. En we wachten de uitkomst van de analyse met belangstelling af. In het algemeen is de huidige controlecyclus al beter dan het is geweest. Dus dat is een compliment waard, denk ik, denken wij. En we kunnen dan de zienswijze ook meenemen. Die kunnen ook meegenomen worden in de definitieve begrotingen. Het blijft natuurlijk wel zo dat de controlerende en de kaderstellende rol van de Raad voor wat betreft deze gemeenschappelijke regelingen zeer beperkt is. En dat betekent ook dat de invloed van de inwoners van onze gemeente beperkt is. Er zijn veel gemeenschappelijke regelingen en ja, de algemene indruk is dan ook of de regelingen wel het effect hebben ten opzichte van wat we voor ons geld daarvoor terug mogen verwachten. En met al die samenwerkingsverbanden lijkt het ons misschien wel verstandig om eens een keer dat tegen het licht te houden door de Rekenkamer te vragen dat is te gaan kijken van wat levert het ons op en wat kost het ons allemaal. Misschien is dat wel eens een keer gebeurd, maar dan hoor ik dat graag. Tot zover, voorzitter.
Dank u wel. De heer Pieters namens de VVD.
Ja, voorzitter. Het zal geen verrassing zijn bij hem met opmerkingen over de RUD. Het is duidelijk dat de boel niet op orde is bij de RUD. Onze raad heeft al eerder hier zorg over geuit. Met name de begroting van 2018 is dit aangehaald. De productie wordt niet gehaald en er zijn financiële tekorten. Ik lees een stukje uit de stukken voor. En er staat er in het uitvoeringsprogramma is vastgesteld dat er op papier een tekort aan uren is om de gevraagde productie te leveren. Er is ook vastgesteld dat aan de betrouwbaarheid van de gegevens wordt getwijfeld. Er is daarom gekozen om uit te gaan van de gevraagde productie zonder nu extra middelen te vragen. Het is voor ons een beetje moeilijk leesbaar. Er wordt uitgegaan dat de productie niet gehaald wordt. Het is niet betrouwbaar en we kiezen ervoor om uit te gaan van de gevraagde productie. Nou, vast is er iemand die dat kan verklaren, maar dit lijkt me moeilijk. De productie wordt niet gehaald zoals ik net al zei. En er zijn financiële tekorten. Er is ook duidelijk aanspraken van geen goede aansturing. De voorgestelde zienswijze is voor ons dan ook een goed signaal. Wat ons betreft wordt die ingediend. Een van de leden van het dagelijks bestuur, en daar hebben we geluk bij, we zitten dicht bij het vuur, we zagen dat net ook weer, is onze wethouder Lammers. En dat brengt ons bij de vragen over het proces en de rollen en de taken van het dagelijks bestuur, voorzitter. Er is de wethouder Lammers van Tinalo. Wethouder Lammers is samen met twee collega's lid van het dagelijks bestuur. Hij is dus lid van het gremium wat de organisatie RUT aanstuurt. Die twijfel heeft bij de betrouwbaarheid van cijfers. Die wel uitgaat van gevraagde prestaties. Die zegt dat gevraagde prestaties niet worden gehaald. Heeft het college van Tinalo ook een zienswijze ingediend van deze strekking? Heeft het college van Tinalo aan wethouder Lammers een opdracht om een kader meegegeven vooraf. Dat toen dit onderwerp op de agenda stond. Wat heeft wethouder Lammers ingebracht als lid van het dagelijks bestuur? Hier zijn we uitermate benieuwd naar. En dat met name in de doorleiding van de besluiten van het dagelijks bestuur naar het algemeen bestuur. Is door het dagelijks bestuur ook echt gestuurd? Dan hebben we de vraag. Wat zijn de overwegingen van wethouder Lammers om zijn college te vragen om aan de raad te vragen een zienswijze in te dienen tegen zijn eigen handelen als lid van het dagelijks bestuur van de RUD. Beschouwt hij dit als zijn eigen dysfunctioneren? Wat vindt het college van BEW van de Tinalo van de wijze waarop de RUD nu door dit dagelijks bestuur wordt aangestuurd? Voorzitter, tot zover in eerste termijn.
Dank u wel. Ik denk dat het ongemak weer terug is, de heer.
Waarom, voorzitter, denkt u dat?
Omdat het een dringende vragen zijn. Daarom denk ik dat. De heer Van der Boogaard, namens D66.
Ja, voorzitter, ik heb in de raadswerkgroep plaatsgenomen de afgelopen 4 jaar. En ik heb de behoefte nog even een toelichting geven over de werkwijze die wij hebben gedaan. De afgelopen periode heeft de raadswerkgroep gemeentelijke regelingen zich bezig gehouden om het proces van de gemeenschappelijke regeling tussen de deelnemende gemeenten op één lijn te brengen. We zien nu dat het een en ander vorm gaat krijgen. Behouden de RUD hebben alle gemeenschappelijke regelingen voldaan aan hun wettelijke taken om de kaderbrieven, jaarrekeningen, begrotingen enzovoort tijdig aan te leveren. Voorzitter, de raadswerkgroep. Voorzitter, we zijn er nog niet, maar er is een grote vooruitgang geboekt. Nogmaals, de raadswerkgroep houdt zich alleen maar bezig met het proces en de politieke besluitvorming vindt hier in de raad plaats. Dan wil ik starten met de WPDA. Wij hebben een aantal technische vragen ingediend en die zijn op een goede wijze beantwoord. Waar we het college en de beleidsambtenaren voor willen bedanken. Wij kunnen ook instemmen in grote lijnen met de jaarrekening van de WPDA, maar er is nu nog één vraag.
Uit de stukken kunnen we vernemen dat de bijzondere bijstand voor de bewindsvoeringskosten een groot deel beslaat van de totale uitgaven, bijzondere bijstand. De WPDA geeft aan dat de kosten voor hen lastig zijn te beheersen, omdat de invloed hierop gering is. Het aantal bewindvoerders is de laatste jaren enorm toegenomen. En niet alle bewindvoerders functioneren zoals het zou moeten. Een aantal gemeenten hebben reeds stappen ondernomen om deze kosten in toom te houden, zonder dat de hulp aan hen die aankloppen met problematische schulden de deur wordt gewezen. Kan de wethouder aangeven of de WPDA hun beleid hierop gaat aanpassen? En dan heb ik over een jaarrekening nog een opmerking. En dat gaat dan over de invlechting van de Alescom bij de WPDA. En dat er grote onzekerheden zijn over de budgetten voor 2019. Er is een zienswijze op voorbereid. Wij kunnen hiermee instemmen met deze zienswijze van de WPDA. Nou, ik had een grote bijdrage, want de beantwoording van deze vragen is het gering gebleven. Maar dan krijgen we de RUD. Voorzitter, vanavond praten we weer over het hoofdpijndossier RUD. Thans moet de Raad akkoord gaan met de bejaarrekening 2017, concertbegrotingswijzing 2018 en concertbegroting 2019. In eerdere bijdragen heeft onze fractie zich ernstige zorgen geuit over de financiële situatie van de RUD. Het vertrouwen in de RUD was bij ons erg geschaad. Vooral over het feit dat de Raad destijds niet tijdig op de hoogte is gesteld over de problematiek bij de RUD. Voorzitter, vertrouwen kan je bij ons terugwinnen, want dan moet de RUD niet handelen zoals ze nu doen. In maart 2018 heeft deze Raad een motie aangenomen met het verzoek voor 15 april 2018 de kaderbrief in te dienen. Wij mogen toch aannemen dat de motie in het dagbestuur van de RUD is behandeld. Het zou het bestuur van de RUD hebben gesierd onze Raad van hun beslissing op de hoogte te brengen. Voor ons een gemiste kans, voorzitter. Wij willen wel een reactie van de wethouder of onze motie überhaupt behandeld is in het dagbestuur. Dan de jaarrekening. De accountant heeft een goedkeurende verklaring voor de jaarrekening afgegeven. Echter met veel kritiek. Deze kritiek sluit aan bij het rapport van het bureau Sienstra van der Laar. De sturingsinformatie was nog onvoldoende in controle. De financiële administratie was onder de maat. Ten opzichte van het rapport van het bureau en de bijeenkomst in november 2017 en de jaarrekening 2017 is er weinig veranderd. Wel is er nu plotsklaps een overschot op de jaarrekening, terwijl ons in november nog een negatief resultaat was voorspeld. Was de extra bijdrage van de gemeente en provincie dan wel nodig? Ten meer dat de RUD volgens de jaarrekening een eigen vermogen heeft van totaal 817.000 euro, waarvan 424.000 euro algemene reserve. Is dit eigen vermogen überhaupt wel nodig, wetende dat de eventuele tekorten toch gedekt moeten worden door de provincie en de Drentse gemeente? Dat nu het resultaat meevalt lijkt positief, doch onze fractie kijkt daar toch anders tegenaan. Want zoals aangegeven door de RUD is de meeval alleen maar veroorzaakt door een tegenvallend productiecijfer. Dat wil dus zeggen dat er minder werk is uitgevoerd en daardoor minder extern personeel is ingehuurd. Dit gaat dus ten koste van de vergunningverlening en de controle en handhaving. De vergunningverlening is nog net binnen de gestelde wettelijke termijnen, maar hoop loopt wel op en de controle en handhaving gebeurt in beperkte mate. Dit zou alleen maar gebeuren bij risicobedrijven en signaleringen. Dit baart ons zorgen, voorzitter. Wij zouden van de wethouder gaan vernemen hoe de RUD dit denkt te gaan oplossen. En dan de locaties, voorzitter. Op dit moment vindt de RUD vindt nog plaats vanuit de locatie uit Emmen en Assen. Onze fractie is van mening dat gekeken dient te worden of deze twee locaties van de RUD noodzakelijk zijn. Heeft geen voordelen dat op één locatie wordt gewerkt. Dit zal toch zeker financiële voordelen hebben. Dan hebben we ook nog een vraag over het over. Want we zijn bij een bijeenkomst geweest. En er was door de gemeentesecretaris van Borgen-Odoren. Meneer Peter Post werd er een voorlichting gegeven over het overkoepelend orgaan. Het was ons niet helemaal duidelijk wat een rol in deze is. Volgens mij ging het over de productiecijfers die aangeleverd via die raad en dat daarna de RUD ging. Wat is hun betekenis in deze? Dan nog één opmerking over de kaderbrief en de bijbehorende begroting van 2018. Die geeft nog een aantal onzekerheden aan en dat baart ons ook ernstige zorgen. Al met al is onze fractie van mening dat het onzeker en instabiel gebeuren blijft bij de RUD. Wij krijgen er nog steeds geen goed gevoel over. Wij willen de Raad dan ook voorstellen gebruik te maken van de mogelijkheid om bij het bestuur van de RUD een zienswijze in te dienen. Het college heeft een voorstel gedaan waar wij mee kunnen instemmen. Dank u.
Dank u wel. Mevrouw Wiersema namens het CDA.
Ja, dank u voorzitter. Ja, in feite zijn alle dingen die ik had opgeschreven al gezegd. Dus ik ga niet in herhaling vallen. Het enige wat ik nog wil zeggen is dat het wel een heleboel stukken zijn die wij in één keer voor ons krijgen en waar we dan iets van moeten vinden. En ik vroeg mij af of er een mogelijkheid is om het volgend jaar iets te verspreiden. Maar ik hoor zo net de heer Van der Boogaard van D66 zeggen dat in de commissie gemeenschappelijke regelingen, waar overigens ik net in plaats heb genomen dat ze nou net geregeld hebben dat alles in één keer komt. Maar goed, blijft de vraag van, zou het mogelijk zijn dat dat zo gedaan wordt dat... Ja, want het is wel heel veel. Dat is mijn opmerking. En ik vroeg mij af of dat nog of dat anders zou kunnen. Maar goed, verder heb ik eigenlijk niks meer toe te voegen, want alles is al gezegd. Tot zover, meneer de voorzitter.
Ja, dank u wel, meneer de voorzitter. Ik ga dat ook heel kort doen. We hebben ook kennis genomen van diverse stukken. Ook voor een raad die al wat langer functioneert, waren er heel veel pagina's, dat terzijde. Wij kunnen op zich instemmen met de afgegeven reacties en zienswijzen zoals die hier voor ons liggen. De zorgpunten, met name die door diverse fracties al zijn aangestipt met betrekking tot de RUD, die delen wij. Maar dat zal voor u geen verrassing zijn gezien de vorige behandeling over de stukken van de RUD in het najaar van vorig jaar. Daar wou ik in eerste instantie mee laten en ik wacht eventjes af van wat de reactie van de portefeuillehouder op de een of ander is.
Dank u wel. Dan ga ik even, volgens mij zijn er aan twee portefeuillehouders concreet vragen gesteld. En een opmerking gemaakt bij de heer Franke over de VRD. Het antwoord daarop is ja. Dat deel ik. En over mevrouw Wiersema, die zegt van waarom alles in één keer? Nou, de jaarstukken zijn al lang binnen. En de volgende keer zullen wij, die hebben hier wel opgestaan, maar dan hebben we steeds verwezen naar, er is een gemeenschappelijke vergadering. Zo hebben we dat ook inderdaad gedaan, want dan kun je die zienswijze een beetje, één, kun je de zienswijze met elkaar vergelijken, maar twee, ga je ook overal in de raden er hetzelfde mee om, zodat je iets meer sturing hebt op de toch al weinige sturing zoals de heer Franke opmerkte. Ik denk dat we dat moeten blijven houden, maar we zouden wel eerder een signaal kunnen geven. Deze is binnen. We behandelen hem dan. Maar lees hem alvast en kom met de technische vragen alvast naar de ambtelijke organisatie toe. Naar de wethouder toe. Ik denk dat we dat de volgende keer een andere... Maar goed, u zit in die groep. Ik heb de heer Van der Boogaard al gebeld vanmiddag en die was ook vol drive om daar weer een verdere stap te zetten in het proces. De rest, denk ik, gaat over de heer Lammers. Nee, niet over de heer Lammers, maar over de onderdelen die in de portefeuille zitten van de heer Lammers. Ik denk dat het goed is om even uitgebreid in beeld te komen, ook voor de kijkers thuis. Dus verzoek ik toch om daar even te gaan staan.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik denk dat het goed is dat we in ieder geval op korte termijn, en als het goed is, is dat ook door de voorzitter van de raad, onze burgemeester, her en der al voorgesteld om de directeur van de RUD ook hier een keer een avond een presentatie en uiteenzetting te laten geven over allerlei zaken die spelen. Dat even vooraf. Dan ga ik inhoudelijk de fracties maar bij langs. De herijking van de kadernotitie, daar begon de Leefbaar Tinarlo over. Dat gaat de komende maanden plaatsvinden. Dat is een ambtelijke inspanning die inderdaad met behulp van de samenleving wordt afgerond. En die kadernotitie die dan bijgesteld is, herijkt is, die vormt dan voor de directeur van de WPDA het basisstuk om zijn verdere beleidsplan met de inlijving van Alescon en dergelijke om dat daarmee te realiseren. Dus het is een belangrijk startstuk en belangrijk dat het rechtstreeks uit de deelnemende gemeentes komt. Een stijging van uitkeringsgerechtigden heeft u het over. Er is nogal wat gebeurd met statushouders en ook mensen die voorheen in de SW of in de Wajang kwamen, die komen nou rechtstreeks in de uitkeringen. Dat is wel een probleem. U kunt de zorgen daar ook wel een beetje in lezen in de stukken. En dat vergt gewoon heel veel aandacht. En ik wil er ook de komende tijd, nu ik directer bij de WPDA betrokken ben, proberen daar verdiepingsinslagen in te maken om dat inzicht nog wat verder uit te diepen. Dan de VVD. Eens met de zienswijze, daar hoeven we het dan niet over te hebben. Die 7000 uur tekort. Aan het begin van het jaar kwamen we erachter van, als je kijkt van wat moet er geproduceerd worden dit jaar, dan heb je daar 159.000 uur voor nodig. Er waren 152.000 uur zeg maar beschikbaar in de organisatie. Dus moet je nou in het begin direct al zeggen van, dan gaan we weer met de collectezak rond om er uren bij te bedelen, of gaan we eerst maar eens gewoon naar het werk? Want men kan wel zeggen die 7000 uur, maar de RUD had vorig jaar de boel bepaald niet op orde. En dan geloof ik dat zomaar niet, dan ga ik dan niet zomaar bij u vragen om daar geld bij te doen. We hebben gewoon gezegd, we gaan proberen de productie te halen. En als dat in de loop van het jaar achterblijft, dan kunnen we altijd nog besluiten om daar geld bij te doen. Maar dat gaan we niet nu doen. Dat is de overweging geweest. Ik weet niet of het anders leest, maar zo is de overweging geweest.
Voorzitter, mag ik de tussendoor vraag eens verduidelijken? De heer Pieters, zeker. Wat voor percentage van de productie hebben u gehaald dat voorzien was van de productie, als productie?
Ik kon het niet helemaal goed verstaan.
Sorry voorzitter. Mijn vraag was, hoe zo'n percentage van de productie is er gehaald?
Nou, die cijfers heb ik allemaal niet uit mijn hoofd beschikbaar. Want we hebben een kwartaalrapportage. Die ken ik niet uit mijn hoofd, die cijfers. Maar in ieder geval is daar duidelijk dat prestaties op het gebied van milieu, toezicht en handhaving sterk achterblijven. We hebben inmiddels aanwijzingen dat dat wat bijtrekt. Oorzaken zijn een hoog ziekteverzuim, dat weten we ook inmiddels. Die in eerste instantie is bij de toelichting op de kwartaalrapportage door de directeur gezegd van, nou, we hebben een griepepidemie gehad. Er was een ziektepercentage van ruim 11%. Inmiddels zitten we tussen de 5 en de 6%, is nog hoog, maar het daalt wel. En het punt is dat, voor je begroting ga je uit van een bepaalde hoeveelheid ziekte per jaar, want die heb je altijd. En die zit op 4%. Dus zolang dat boven de 4% is, is dat zorgelijk, zeg maar.
Voorzitter, ik heb deze vraag nog een beetje gesteld, maar misschien heb ik het niet helemaal goed begrepen. Maar u noemde net iets van, er waren 159.000 uren gewenst en er waren 152.000 uren beschikbaar. En dan zegt u dat de gehaalde productie sterk afwijkt. Maar je praat maar over een klein beetje, je praat maar over 3%. 159.000 en 152.000. Dan kan die productie toch niet zo sterk. Dan zouden wij zeggen, zoals we hier met elkaar bij elkaar zitten, schouders eronder met elkaar. En we gaan een keer zaterdagmorgen om 10 uur en het is klaar.
Ja, zo hebben we het niet. Ik heb u gezegd hoe we het gedaan hebben. In ieder geval is het wel zo, u stelt wel de vraag van, heeft het DB wel wat gedaan? En dat hebben we zeker wel. Toen de kwartaalrapportage kwam, toen zei van, nou, dit is niet best, daar moet wat aan gebeuren. En waar wij nu met name als DB, en het AB is ons daarin gevolgd, anders zou ik dat hier ook niet zomaar uit de school kunnen klappen allemaal. Maar het AB is ons daarin gevolgd dat we dus zeg maar een versobering toepassen om een hogere productie te halen. Ik geef u één simpel voorbeeld. Minder herkeuren. Ik heb het voorbeeld van een collega-wethouder die thuis een boerderij heeft. Die had een jerrycan staan, kreeg de RUD op zijn dak. Er moet een lekbak onder de jerrycan. Nou, dat is goed. De ervaring leert dat in 80% van de gevallen zonder herkeuring komt die lekbak eronder. Binnen korte tijd had hij weer die inspecteur van de RUD aan de deur. Is die lekbak er al om? Ja, ik heb hem besteld, maar ik heb hem nog niet. Die man is daar voor een derde keer naartoe geweest. Dan zeggen we van, nou, dat is wel een beetje erg veel. En dan kunnen we zeker in die categorie 2 kunnen we een beetje versoberen. En er zijn meer van dergelijke voorstellen. die er eigenlijk op neerkomen van er moet productie gehaald worden. Je doet meer ook aan risicoreductie voor het milieu door een nieuwe controle te doen dan eindeloos door te controleren op een oude. Als je uit ervaring wel weet dat het wel, zeg maar, in 80% van de gevallen wordt opgevolgd. Eén voorbeeld. Nou, zo zijn er meer voorbeelden. En we hebben eigenlijk gezegd van je moet productie maken. De inspecties moeten van voldoende niveau zijn, maar je hoeft geen 9's te halen. Een 6 is ook voldoende. Liever 3 keer een 6 dan 2 keer een 9 en een sterk achterblijvende productie.
Voorzitter.
Aan die knoppen hebben wij gedraaid. We hebben een hele serie van die voorstellen gedaan. We hebben daar risico-inventarisatie bij gedaan. En daar heeft het AB een klap op gegeven. En dat, die maatregelen die worden nu uitgevoerd door de RUD. En daar verwachten wij iets van.
Oké, de heer Dijkstra.
Dank u. Dus als ik het goed begrijp, dan draait u aan 2 knoppen. Dat is een lagere kwaliteit van keuringen en minder keuringen. Of in ieder geval minder controles. Wat mij nou als vraag opkomt is, op basis waarvan zijn die dan in de tijd bepaald? En kunnen we dan zomaar beslissen om dat soort dingen, laten we zeggen, in kwaliteit en kwantiteit neerwaarts bij te stellen?
Nou, ja, je gaat, bij dit soort zaken ga je op zoek naar de plussen. En het is altijd een risicoafweging die je maakt.
Maar kunt u zeggen hoe in de tijd die afspraken zijn gemaakt? Hoe is het volume bepaald en hoe is het niveau bepaald? Of is dat willekeurig?
Nou, op dit moment zeg maar, wordt de jaarproductie van de RUD die wordt, met een jaarprogramma wordt die bepaald. Die komt eigenlijk een beetje automatisch tevoorschijn. Je zegt van ik heb zoveel installaties in categorie 2, zoveel in 3. En dan komt daar een jaarprogramma uit. En dan wordt voor categorie 2 is een bepaald interval en voor categorie 3 is een bepaald interval. Dat is eigenlijk... is dat wettelijk niet voorgeschreven. Het enige wat voorgeschreven is dat je moet inspecteren en controleren. En waar we dus nog de komende jaren nog wel aanscherpingen zien, die zie je ook in de industrie, dat je dus nog iets meer op risico gebaseerd gaat inspecteren en niet zomaar domweg op vaste intervallen. Dat is een ontwikkeling voor de langere termijn. Dus daar gaan we sowieso naartoe, dat we veel meer naar het echte risico kijken.
Voorzitter.
De heer Pieters, VVD.
Hoor ik de wethouder nou zeggen dat de productie niet gehaald wordt en dat we daarom van andere doelstellingen uitgaan, zodat het de gevraagde productie lager wordt? Want dat begrijp ik hier een beetje uit. U zegt van wij hebben liever 3 keer 6 als 2 keer 9 en we komen niet meer te controleren of er na 2 of 3 keer die lekbak was staat. Maar dan is dat toch naar passie tot productie te gaan. Dan ga je toch anders dan ga je toch uit van een andere beoordeling. Als u zegt we controleren helemaal niet meer, dan heb je geen productie meer en haal je hem altijd.
Nee, maar als je in het voorbeeld van herkeuringen, als je iets versobert in die herkeuringen, dan kun je in die tijd die je dan daar niet aan hoeft te besteden, kun je een nieuwe installatie die je ook nog moet keuren doen. En zo kun je dus meer productie maken en doe je netto onder de streep ook aan meer risicoreductie dan iedere keer maar weer naar die lekbak onder die 1 jerrycan te kijken. Dat is eigenlijk wat ik met het eenvoudige voorbeeld probeerde duidelijk te maken.
En ik denk als we verdere verdieping willen, ik heb het presidium voorgesteld om in september in ieder geval de directrice hier een presentatie te laten houden. Omdat het duidelijk is dat de raad van Tinalo erg ongelukkig is met een aantal zaken zoals die nu bij de RUD gaan. En natuurlijk neemt dat nooit de politieke verantwoordelijkheid weg van een wethouder. Dus de discussie moet ook hier gevoerd worden. Alleen wanneer we verder de techniek in gaan, lijkt het mij goed om dat met uw goedvinden, om dat daar te laten. Ik geef aan u het woord.
Eigenlijk heeft u ook, u heeft het nogal diverse keren mijn beroep en achternaam genoemd, meneer Pieters, in uw bijdrage. En met name als het ging over de governance eigenlijk van de RUD. De RUD heeft een directeur. Die vergelijk ik eigenlijk maar even een beetje, zeg maar, als je het naar de gemeente organiseert, met de secretaris-directeur. Je hebt een AB, vergelijk ik eigenlijk met de gemeenteraad. En je hebt een DB, dat is eigenlijk het college. Ik zit namens uw raad, zit ik in het AB van de RUD. Ik zit namens het AB, niet namens u, maar namens het AB van de RUD, zit ik in het DB. Zo zit de governance in elkaar. En of je daar helemaal blij mee moet zijn, Dat weet ik niet. Op dit moment is het zo. Misschien dat we het in de toekomst dat nog wel eens ter discussie stellen. Dat je misschien in het DB nog maar een aparte wethouder moet hebben. Dat betekent dus dat, net zoals wij hier ons als wethouders niet in detail bemoeien met de bedrijfsvoering waar de directeur verantwoordelijk voor is, is dat ook bij de RUD zo. Maar wel in kaderstellende zin, zoals ik net aangaf met van, hey, heb je problemen om de productie te halen, mogen een eentje meedenken om te kijken of we de problemen wat kunnen verkleinen. De zienswijze. De zienswijze is namens de vier noordelijke gemeentes, als dat, als u hem tenminste overneemt, maar u steunt u in ieder geval. Het is eigenlijk bedoeld als een service aan u. Hij is in eerste instantie ambtelijk met de vier gemeentes opgesteld en daarna aan de portefeuillehouders voorgelegd van wil je dit gezamenlijk doen? En daar heb ik in toegestemd. Maar ja, het is natuurlijk wel een beetje ongemakkelijk. Maar eigenlijk is het sowieso ongemakkelijk, vind ik, om als de zienswijze is van de raad, die is niet van het college. Dus als u zegt, ik stuur hem niet in, even goede vrienden. Maar ik denk dat hier een werking vanuit kan gaan, mede omdat het door vier gemeentes wordt gesteund. En in ieder geval zal ik zeker stellen dat die zienswijze op behoorlijke wijze wordt afgedaan. Dat heb ik vorig jaar ook gedaan. Ga ik dit jaar weer doen. Elke zienswijze moet keurig beantwoord worden, zodat de raad ook weet wat ermee wordt gedaan. Dan ga ik eventjes door naar D66. Bewindvoeringskosten bij de WPDA. Die zijn aan de hoge kant. Dat hebben wij ook geconstateerd, meneer Van den Boger. En dat is vervelend, want dat neemt eigenlijk een hele hap uit het budget wat beschikbaar is voor de bijzondere bijstand. Wij gaan daar nog verder naar kijken. Hele makkelijke oplossingen zijn er zomaar niet. Maar we zullen het in het oog houden. We hebben strakke communicatie met de WPDA. Elke drie weken komt de directeur bij collega Gopal en mij op bezoek. Dan praten we over dit soort dingen bij en dan gaan we verdieping vragen. U was akkoord met de zienswijze. Er komt aan het eind van het jaar natuurlijk nog een begrotingsbijstelling van de WPDA, omdat de begroting van Alescom, die een beetje een proforma karakter heeft, die moet uiteindelijk op een juiste manier landen, althans voor het noordelijke gedeelte, in onze WPDA. U bent ook kritisch op de RUD en daar geef ik u... Daar geef ik u groot gelijk in. Vorig jaar is inderdaad gebeurd wat we niet graag zouden willen herhalen. We zijn ingegaan op een noodsignaal die bij mij binnenkwam de dag voordat we ook deze discussie hadden een jaar geleden. En de RUD zei van nou, we hebben een probleem. En er moest 4 ton op de mat komen en er moest nog een greep uit de reserves gedaan worden. En toen aan het eind van het jaar, toen hielden we een ton overruim en... Was men er niet geslaagd het werk klaar te krijgen. Nou, dat is niet een goede en daar zijn wij zeer kritisch op. Daar kunt u zeker van zijn. Dan heb je het over samenvoegen van locaties. Als u kijkt naar de RUD, ik heb dat niet meer van die begintijd helemaal precies meer op de netvlies staan, al had ik er vanuit de Wolden wel enige informatie over. Maar zeg maar de zwaartepunt van de RUD is de provincie Drenthe en de gemeente Emmen. En ik denk dat dat een soort deal is geweest. Ik zou zeggen, als u vindt dat die locaties samen gevoegd zijn, zou u ons misschien helpen door het dan maar toe te voegen aan de zienswijze. Maar dat geef ik u graag in overweging, daar gaat u over. Ik zie nog niet dat dat zomaar gaat gebeuren.
De heer Pieters.
Ik vind het een beetje moeilijk. U bent lid van dagelijks bestuur. U vraagt besluit aan het algemeen bestuur. En als wethouder vraagt u een zienswijze. Maar ik kan me voorstellen dat u waarin het spagaat terechtkomt. Maar u adviseert ons nu om... U adviseert de heer van D66 om toe te voegen dat die locatie samengevoegd gaat worden. Heb u dat zelf als dagelijks bestuur wel eens onderzocht?
Maar misschien dat we ook beter de opdracht zo kunnen doen. We hebben als college een zienswijze afgesproken om die voor te leggen aan de raad. En dat de heer Lammers in het dagelijks bestuur overbrengt wat de heer Van der Boogaard gaat doen. Anders gaan we straks weer eindeloos amenderen. Dat kan natuurlijk, maar dat verhoogt meestal. En dit soort processen waarbij je het gemeenschappelijk afspreekt met vier gemeenten, verhoogt dat de saamhorigheid en daarmee de invloed niet. En dat is toch ons primaire doel. Niet saamhorigheid, maar wel invloed. De heer Van der Born.
Misschien nog een klein beetje informatie hierover geven. Destijds is gekozen voor twee locaties, omdat in Emmen een hele zware delegatie zit van de RUD. En het absoluut niet praktisch is om het samen te voegen op één locatie. Dus ik zou er niet voor zijn om dat alsnog te samenvoegen. Dat voegt niet toe aan de werkwijze of efficiëntie van de
maar
RUD.
Als we het nu niet, als we het nu even buiten de agenda laten en de heer Lammers zegt dat hij dat gaat bespreken en nog even de achtergronden in het AB of in het DB, dan hoeven we niet nu de zienswijzes te gaan. We hoeven niet te stemmen, hoeven de discussie niet te voeren. En dat verhoogt de kwaliteit van deze discussie, heb ik het idee.
Dat was ook de bedoeling van bijdrage.
Maar dan ondersteun ik u volledig, de heer Lammers.
Ja, nou, voorzitter, dat wil ik zeker doen. Ik denk dat de heer Born al, Van der Born al argumenten heeft genoemd. Maar ik ben zeker bereid om dat aan de orde te stellen en me dat nog eens een keer goed te laten uitleggen waarom dat wel of niet zou kunnen. De kaderbrief was te laat. U bent daar, u zit daar bovenop natuurlijk als onze GR-man in de raad. De directeur heeft mij bij herhaling gezegd, dit is ons overkomen, maar dit jaar stuur ik in november de kaderbrief al. Dus daar ga ik haar aan houden.
Voorzitter, mijn vraag was, wij hebben in maart een motie aangenomen om de kaderbrief op tijd in te sturen. En dat is denk ik besproken in het dagelijks bestuur, want dat wordt er doorgestuurd. Maar wij hebben helemaal geen reactie gehad van het dagelijks bestuur. Tenminste, ik heb niks met de stukken kunnen vinden. En ik neem aan dat u de informatieplicht heeft, dat u ons op de hoogte stelt van de besluitvorming van de RUD.
Oké, daar had ik misschien even iets van moeten noemen. Maar ik heb dat inderdaad besproken en gezegd hoe zwaar dit ligt ook bij onze raad. Omdat wij al die kaderbrieven, wat was het, 1 februari was dacht ik de datum. Hè? Dan moet alles binnen zijn. En daar zijn zij overheen gegaan. En dat is niet goed. En dat is luid en duidelijk gecommuniceerd. Maar misschien had ik u dat nog even moeten melden.
Nou, mijn vraag is, waarom heeft de DIB niet ons geïnformeerd? Een brief geschreven, nou, we hebben de behandeling genomen, zo en zo. Nou ja, oké, okay. Er zijn omstandigheden dat het niet gelukt is. De volgende keer letten we erop. We hebben niks gezien.
Ik neem uw opmerking serieus, meneer Van der Boogert. En wij zullen daar wat actiever in worden. Voorzitter, als ik het goed heb, ben ik nou door de meeste vragen heen.
Ja, ik kan even kijken. Ja, ik denk het ook. De heer Van der Boogaard.
Ik had nog een vraag over het overkoepelend orgaan. Er zit een raad boven van de gemeentesecretarissen die de RUD inlichting
raad
geeft.
De raad van opdrachtgevers. U doet op de raad van opdrachtgevers.
Raad van opdrachtgevers.
De vraag is even hoe dat zit.
Ja, er is een raad van opdrachtgevers. Daar zitten een aantal gemeentesecretarissen en directeuren in. Waaronder ook onze eigen gemeentesecretaris-directeur. Er is een raad van eigenaren. Dat is een ambtenaar bij ons uit de afdeling Milieutoezicht en Handhaving. En die vergaderen steeds zowel die raad van eigenaren en die raad van opdrachtgevers die vergaderen ook steeds voor de DB-vergaderingen aan, zodat we de resultaten daarvan kunnen meenemen en vervolgens al dan niet gewijzigd als voorstellen kunnen doorgeleiden naar het algemeen bestuur.
Prima.
Voorzitter, ik denk dat die conclusie dat de meeste vragen beantwoord waren juist is, maar ik heb er een paar en die zijn niet beantwoord.
Ja, die zijn in een hele grote lijn beantwoord, maar ik begrijp dat u ze gedetailleerder wil. Dus, als u ze even herhaalt aan de wethouder.
Nou, ik weet niet waar u die grote lijn ontdekt, maar die kon ik ook niet ontdekken.
De grote lijn zat hem in de verantwoordelijkheid van de wethouder.
Klopt, maar de vraag is hier ook gesteld, heeft het college van Tinalo en wethouder Lammers een opdracht over kader meegegeven? Toen dit onderwerp bij de RUD op de agenda stond. En dan had ik ook nog de vraag gesteld. Wat vindt het college van BNW van Tinalo van de wijze waarop de RUD wordt aangestuurd?
Ja, Die vragen had ik gedacht dat de heer Lammers had beantwoord in de grote lijn. Maar u wil daar wat explicietere antwoorden over. De heer Lammers.
Als DB-lid krijg ik geen kader van dit college mee. Als DB-lid ben je er voor de RUD. Als AB-lid eigenlijk ook niet, want ik zit namens de raad in het AB en niet namens het college. Uiteraard meld ik bij de collegevergadering, en als er wat is geweest, welke dingen spelen. En maak ik mijn collega's daar deelgenoot van. Maar ik ga niet met opdrachten in mijn achterzak de deur uit als ik daar vergadering heb.
Dan nog een vraag. De heer Pieters vroeg, hoe vindt u dat het DB hoe vindt u dat de RUD bestuurd wordt? U hoeft daar geen antwoord op te geven, maar dat was nog een vraag.
Ja, zoals je ziet bij alle GR'en. Als u bedoelt door de directie en de organisatie, of bedoelt u door het DB en het AB?
Nou, ik denk dat u beter weet hoe de RUD wordt aangestuurd als dat ik het weet. Maar die
het hoogste orgaan is het algemeen bestuur. Ja. Het dagelijks bestuur is daarvan een achtvaardiging. Die praat met de directeur. En soms is daar eens even een financiële man bij en een secretaris. En dan bespreken wij de zaken die spelen. En verder, dieper in de organisatie, kijken wij eigenlijk niet in.
Nee, u schetst nou het proces. Dat was mij volstrekt helder. Maar de vraag is, wat vindt u wat de aansturing heeft op de gevolgen van de RUD zoals dat nou functioneert? Want hier kunnen we niet trots op zijn met elkaar.
Ik ben de laatste om trots te zijn. Maar het is wel zo dat wij hebben nu zeg maar als DB gestuurd, hè, op die op die versobering, zeg maar. Daar willen wij nu ook even afwachten wat voor resultaten dat het geeft. En dat vind ik wel op zich wel goed bestuur. Maar kijk, dat de hele organisatie, dat daar het nodig aan mankeert, daar hoeft u zijn straf van de laan natuurlijk maar van te lezen. Dat mankeert van alles aan. En we zijn nu nog maar in de fase om eerst eens zeg maar de basis op orde te krijgen. De drie dingen van dat het zaaksysteem goed gaat werken. Dat de informatieuitwisseling met de gemeentes goed gaat werken. En dat de financiën op orde zijn. En we moeten natuurlijk ook als gemeente wel in de spiegel blijven kijken. We hebben toen de RUD zijn opgericht, hebben we als verzamelde Drentse overheden gezegd, we doen er gelijk 10% af, want dat heeft het Rijk ook van het gemeentefonds afgedaan. Red je maar. En in 2015 is er een evaluatie geweest en toen bestond dat zaaksysteem nog niet en toen liep het allemaal nog wel een beetje. En toen hebben we weer 10% gedaan. Ja, op een gegeven moment komt die boemerang wel terug. Dus we kunnen niet alleen maar zeggen, die RUD doet het waardeloos. We moeten er samen uit zien te komen.
De heer Hageman geef ik hierover even het laatste woord. Tenminste in de interruptiesfeer. De heer Hageman, en dan ga ik verder met de tweede termijn.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, ik zit nog even te luisteren naar het verhaal van de wethouder. Maar als je het hebt over goed besturen, is een jaar geleden ongeveer, niet de pleuris uitgebroken, maar is wel duidelijk geworden dat er flinke problemen zijn. Als je het hebt over goed besturen, en ik denk ook juist als DB-lid, als het gaat om goed besturen, dan mag je nu een jaar later toch wel verwachten dat er concrete plannen liggen, dat er concrete acties zijn ondernomen en dat er gewoon eerst de verbetering zichtbaar is. Dan kan het toch niet zijn dat we het daar nog steeds over hebben. En dat, en volgens mij is dat een beetje de onderliggende vraag waar mijn collega ook naar vraagt van, ja, hoe bestuurt u nou die club?
Maar u doet een interruptie. En die bestaat uit een groot aantal retorische vragen waarbij iedereen het mee eens is. En dan wil ik even aan de wethouder vragen om even concreet te zeggen van wat is er nu gebeurd. Ik interpreteer even uw vraag als u dat goed vindt. Wat is er nu afgelopen jaar gebeurd aan acties waardoor de RUD op korte termijn beter gaat functioneren? Dat is denk ik wat zowel de heer Pieters als de heer Hageman.
Misschien ben ik daar nog niet helemaal duidelijk in geweest. Er zijn dus drie prioritaire zaken. Financiën op orde. Dat zaaksysteem op orde. En dat is een probleem in die zin dat kost mankracht. En dat drukt de productie. Dat is een beetje een communicerend vat. Dus daar zit wel een moeilijkheid. En daarnaast de informatieuitwisseling met de gemeentes. Een actie die nu bijvoorbeeld wordt genomen is dat de gemeentes die zijn aangesloten en de provincie ook, die zijn aangesloten bij de RUD. En de dossiers die worden nu doorgenomen. En die moeten natuurlijk in het juiste formaat zijn. En B, ze moeten volledig zijn. En daar worden nu ook op checks op gedaan. Dat zijn allemaal acties die we in gang hebben gezet. En die spelen nu. En verdere acties van Seinstra van der Laar, die hebben we eventjes iets uitgesteld. Omdat de basis die moet eerst op orde zijn. En die is nog niet voldoende op orde. Wij zien wel dat de productie na het eerste kwartaal langzaam is opgelopen. Ook doordat het ziekteverzuim daalt. Maar veel meer valt daar nog niet van te melden.
Okay, ik wil op dit moment even deze discussie, die ongetwijfeld nog wordt voortgezet in september, wil ik deze discussie voor de eerste termijn afronden. En wil ik vragen wie er een bijdrage heeft voor de tweede termijn. Als dat niet zo... Ja, dat is wel zo. Mevrouw Kamminga.
Nou, we hebben eigenlijk één vraag, want wethouder Lammers zegt ik zit namens de raad in het AB. Maar waarom koppelt u dan terug aan het college en niet aan de raad?
U mag blijven zitten voor de tweede termijn. Dit is, dit is de enige vraag. Hij is bijzonder scherp. De heer Lammers.
Ik vind het een hele scherpe vraag inderdaad, mevrouw Kamminga. Mag ik daar even schriftelijk op terugkomen? Want... Maar ik ben door u afgevaardigd naar die raad. En wij hebben een afspraak dat we u dus vier keer per jaar die kwartaalrapportage sturen. We sturen een kaderbrief, we sturen nou, van alles en nog wat. Wat wilde u nog meer aan informatie hebben? Als 1000 pagina's niet genoeg is, stuur ik dus zo 2000. Maar ik weet niet of u daar gelukkiger van wordt.
Nee, maar even om de discussie en om elkaar even serieus te nemen. Het gaat niet om de aantal pagina's, het gaat om de informatie die erin staat. En mevrouw Kamminga geeft u mee, zo interpreteer ik haar woorden. Wanneer dat niet is, dan corrigeert ze me vast. Van houd ons beter op de hoogte als het gaat over de ontwikkelingen van de RUD. Doe dat vaker met een brief. Dat versta ik wat mevrouw Kamminga zegt. En ik heb het idee dat dat breed gedeeld wordt, gezien de reacties. Maar dat zijn non-verbale reacties en daar beslissen we niet op. Maar de heer Van den Boogaard wil daar nog iets over zeggen.
We gaan wel kammer gaan, zeg maar, even over de tweede termijn van de RUD. Want ik hoor meneer Lammers zeggen dat het de bevindingen van Seinstra van der Laan nog niet uitgevoerd worden. Dat de eerste basis er in orde moet zijn. Dan begin ik me nog meer zorgen te maken. En ik kan de ontmoeting met de directeur niet afwachten. Dus ik hoop dat het echt september gaat gebeuren. Want wij maken ons grote zorgen, onze fractie, over de RUD.
Het is de gehele raad die zich grote zorgen maakt. En waarbij er een werkafspraak gemaakt wordt. En als dat niet zo is, word ik weer geïnterrumpeerd. Werkafspraak is gemaakt dat we door middel van een brief... Een destillaat maken van de 2000 pagina's en u op een strategische manier op de hoogte houden van de ontwikkelingen. Ja, zullen we dat, dan hebben we daarmee de tweede termijn. Dan heb ik nog, we kunnen het de stemming per punt doen. We kunnen ook gewoon 1, 2 en 3 stemmen, namelijk die van wel zienswijze, geen zienswijze. Dat scheelt een hoop stemmen. We hebben afgesproken dat we bij de WPDA 2,5 naar 2 gaan. Dat hebben we afgesproken met elkaar. Dan wil ik het toch zo proberen. Beslispunt 1 was dat ons college, dat moet u ter kennis nemen, daar hoeven we niet over te stemmen. Beslispunt 2 is de ontwerpbegrotingen van de WPDA, RUD, VRD een zienswijze in te dienen op voorgestelde begrotingswijziging 2018 en op de conceptbegroting. Dan wil ik hem zo graag in stemming brengen. Wie is er voor dit zoals we net hebben benoemd? Ik zie dat u nog tijd nodig heeft om te overleggen of dit de goede manier is. Nee, dat is goed. Oké, dan hebben we agenda punt 2, namelijk de zienswijzes, hebben we goedgekeurd. Waarbij er extra zorg is voor de RUD, maar dat heeft denk ik luid en duidelijk is dat overgekomen. En 3 is ontwerpbegroting van de gemeenschappelijke regeling GGD, Alesco, Recreatieschap, Drenthe, Publiek Vervoer. Geen zienswijze in te dienen. Wie is daarvoor om dat te doen? Dan is agenda punt 17 behandeld. Dan gaan we nou naar een redelijk novum, tenminste het is de tweede keer in die 3,5 jaar. Wij gaan een griffier benoemen. Nou, we hebben het voornemen om een griffier te gaan benoemen. En we hebben een sollicitatie, een commissie samengesteld. En die commissie die gaat vertrouwelijk... haar resultaten aan u meedelen. En daarna worden wij weer openbaar. Eerste daad zal zijn de vertrouwelijkheid erop leggen. En de laatste daad zal zijn de vertrouwelijkheid bewaren, wanneer u dat wil. Als u daar niet mee akkoord gaat, wordt een bijzonder korte vergadering. Want van mij mag het natuurlijk ook dat u zegt, we hebben zo verschrikkelijk veel vertrouwen in deze commissie. We gaan meteen beslissen. Kan. Ik stel het u niet voor, want ik denk dat we het werk van de commissie even moeten tot ons moeten nemen. Dat betekent dat ik aan een ieder behalve de raadsleden vraag om even naar buiten te gaan. Ik vraag aan de bode om ringleidingen en zo uit te zetten en te zorgen dat het geluid hier buiten niet te horen is. En de vorige besloten vergadering kon ik het overigens wel horen in de hal.
Voorzitter.
We leggen de vertrouwelijkheid op, dus de steunfractieleden kent de gemeentewet niet. Ze hebben wel een eed afgelegd. We kunnen daar in het vervolg...